Ik stond vrijdag hier ook. En als we het rooster maken, dan hebben we altijd... We hebben sprekers van buitenaf. We hebben sprekers die af en toe spreken. Piet en ik wisselen elkaar wel eens af. En op een gegeven moment, en er stond Marcel stond daar. En ik had me helemaal niet gerealiseerd dat dat vrijdag was. En ik dacht, 9 dagen later sta ik er opeens weer. En dan heb ik van die korte mouwen. En dan ik kan er wel preken uitschudden. Maar dat ging... was toch best wel even een dingetje... zeg maar in de aanloop hier naartoe. En dan ga je nadenken. Ik had wel een idee waar het over zou moeten gaan. Ik wacht eigenlijk altijd tot God spreekt. Van goed, waar mag ik het dan over hebben? En toen kwam het woord kwam wel weer naar mij toe van... het is volbracht. Ook wat werd gezegd door Piet. Die zei zondag ook van het is volbracht. Alles is volbracht. En ja, dat is waar. Maar ja... Wat is dan precies volbracht? Het is volbracht. Wat is dan precies volbracht? Nou ja, daar kun je natuurlijk een bepaalde invullingen bij maken. Vrijdag heb ik daar ook al wat over verteld. En ik was ermee bezig om het op papier te zetten. En ik werd ook al bij dinsdag bepaald, als we de hemelse rechtbank ingaan. En dat heeft allemaal wat overlap in elkaar. En ik was aan het schrijven en dat ging heel moeizaam. En ik weet niet of jullie dat... Ik ben leraar in de zin van ik kan heel goed cursussen geven. Een preek is toch alweer wat anders. Want dan moet je het op papier zetten. En je neemt mensen dan ook ergens mee naartoe. En het ging best wel moeizaam. Dus ik zat zaterdagavond nog steeds te strijden. En ik dacht op een gegeven moment van ik stop er eerst maar even mee. Ik had wel de tekst al hoor. Dus dan moet ik natuurlijk John aanleveren. Anders krijg ik een boze John daarboven zitten. En de lijn had ik wel ongeveer, maar het kwam gewoon niet zo goed op papier. Nou, toen zei mijn dochter van God geeft zijn kinderen in de slaap. Nou, en bedankt, want 5 uur, plink, gingen mijn ogen open. Nou, en die dag ervoor was ik ook ongeveer kwart voor. Ik moest naar Klaas Waal, vlakbij Zeeland, en naar Vlijmen. Dat was enige mooie dag. Ik ben landmeter. Ik dacht van mooie dag, ik ga even lekker meten. Kwart voor 5 het wekkertje. Kwart voor vier in het wekkertje. Ja, dus dat had ik net gedaan zaterdag. Ik was wel op tijd weer thuis. En 5 uur, En dan ga je dus... dan komt er dus van alles binnen. En dan ga je daarover liggen denken. En dan denk ik opeens, ik moet het opschrijven. Dus ik naar beneden, computertje aan. Dus 5:45 ging ik weer naar boven. Kroop ik weer het bed in. Anja niet wakker geworden, gelukkig. Dus die bleef lekker doorslapen. En zo kwam eigenlijk het tweede deel op papier. En dan vanmorgen nog een beetje bijschaven. Zo geeft God het zijn beminnen dus in de slaap. En dus het is volbracht. Wat is nou precies volbracht? Want laten we wel zijn. We leven nog steeds in een gebroken wereld. Soms ondervinden we dat echt aan de lijve. Van het gaat niet altijd even goed. En komende dinsdag gaan we dan de hemelse rechtbanken in. Ja, wat gaan we dan eigenlijk precies doen? Dat is best wel een vraag die je kan hebben. Je kunt het een methode noemen. Of staat het eigenlijk in de Bijbel? Hoe zit dat nou? En dan hebben we sommige dingen... Het is toch al volbracht? Wat moeten we dan nog precies doen? En daar valt best wel wat over te zeggen. En als we de hemelse rechtbanken ingaan, dan gaan we naar een juridisch iets toe. En dan gaan we dus naar God toe... Als rechter. En we hebben vanmorgen ook al even gehoord. We zien God ook vaak als papa. Hè? We spreken maar als papa. En dat is ook goed. Want God is dan het beeld van onze vader. Die op aarde misschien het niet zo goed doet. Ik zeg altijd, ik doe mijn best. Maar als het niet goed gaat, later naar praatgroepje zeg ik dan. En dan... Maar onze hemelse vader die is perfect. Hè? Dus als je niet zo'n goede band met je vader hebt. Als er van alles is gebeurd... Dan mag je God als een echte vader zien. En, we kennen hem ook als rechter. Hoe zit het dan precies? En recht is eigenlijk iets van alle tijden. Dan denk je, gaan we het over rechten hebben? Ik weet niet, als je een studie rechten doet, hoe je dat in de oren klinkt. Dat klonk mij vroeger altijd vrij duf. Dikke pillen, en het is ook iets wat een jurisprudentie, wat dan doorgaat, waar je door in moet leren. Zijn er hier mensen die recht hebben gestudeerd? Ik zie nog even... Ik zie daar... Of iets anders met rechten. Ik weet dat mijn dochter daar... jeugdrechten... had net een boekje van op tafel gelegen. Nou ja, recht kan heel erg leuk zijn. En recht is natuurlijk van alle tijden. Er zijn heel veel rechten. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat God er ook heel veel waarde aan hecht. Abraham was rechtvaardig. Dat zegt God in zijn woord. Hij was oprecht. Hij geloofde en God rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Dus het woord recht zit ook gewoon in heel veel, woorden. En nou, dat recht ook doorgaat zeg maar, in het Oude Testament, zien we bijvoorbeeld ook als mensen daar een beetje laconiek mee omgaan. Bijvoorbeeld Esau, die had een eerstgeboorterecht, wat we misschien ook wel kennen. Er zitten allemaal rechten dus verbonden aan als je als eerste geboren bent. En dat is best wel raar, hè? Want als je als tweeling geboren wordt, degene die er het eerste uitkomt, die heeft de rechten en de tweede niet. Nou, dat is toch eigenlijk best wel een beetje raar. Maar ja, zo is het wel geregeld. En dat eerstgeboorterecht, nou ja, ik weet niet of je dat verhaal kent. Waarschijnlijk wel, heel veel mensen kennen het wel. En dat gooide die weg voor een linzensoepje. Een lekker rood soepje. Nou ja, eerstgeboorterecht, soepje ruikt lekker. Nou ja, dan krijg je dus dat verhaal van Jacob en Esau. En als je zegt van ik vind recht niet zo belangrijk, nou ja, wacht dan maar tot jouw onrecht wordt aangedaan. Dan eens kijken hoe belangrijk recht eigenlijk is. Als je onrecht wordt aangedaan, dan weet je precies hoe belangrijk recht is. En ik ben opgeleid als landmeter. Ik heb een landmeekundige opleiding. Ik zei net al, ik was op weg. En ik leg grenzen vast. Nou, als je aan grenzen vastleggen denkt, dan denk je aan de rijdende rechter. Wie kent het programma niet of heeft er wel flitsen van gehoord of gezien op televisie. Een hoop gedoe met de buren om 5 centimeter, terwijl ze weet ik hoeveel vierkante meters hebben. Dan denk ik, waar gaat het om? Het gaat nooit om dat lijntje. Het gaat nooit precies om de schutting. Er zit altijd wat onder. Bijna nooit gaat het. Ja, of moet iemand net een schuurtje willen bouwen en dat kan alleen maar daar staan als exacte grens daar loopt. Dan is het nog wel duidelijk of belangrijk dat je precies op de grens bouwt. Hè? Want als je er overheen bouwt en de buurman kan daardoor net niet iets bouwen, ja, dan heb je wel een probleem. Maar heel vaak gaan grenzen, gaat helemaal nergens over. We hebben ook best wel een lap grond achter ons huis. Een grasveld. En er staat dan een schutting. En we hebben die op een gegeven moment met de buren hebben wij die samen weer teruggezet. Nou, dat is heel belangrijk dat die grens weer op de juiste plek komt. Terwijl we eigenlijk weten helemaal niet precies waar die grens loopt. Hey, ik ben landmeter, maar ik moet ook de kadastrale papieren daarvan opvragen. En dat zijn vaak in het oude gebied zijn hele oude papieren. Nou, dan moet je dat helemaal gaan reconstrueren. Dus dan zeg ik vaak van, nou, zoals de grens nu staat, zo is die. En ik had de oude grens, had ik dan die, ik verklik hem, want zo slim ben ik wel. Dus dan ga ik met meetband aan de bestaande schutting en dan zet ik op 1 meter overal een piketje om de zoveel meter. Nou, dat was me goed ook, want de buurman was al begonnen. En de schutting die erin stond, die ging al mooi onze tuin in. Dus ik heb hem even uitgelegd hoe ik dat gedaan had, 1 meter, teruggezet. Nou ja, dat, voor de rest was dat geen probleem. Maar zo belangrijk kunnen rechten zijn. En als je op een stuk grond woont waar de buurman overheen moet, of mag. Wij hadden het eerste huis waar wij woonden, dat was een rijtjeshuis. Wij woonden op de hoek en naast ons woonde een gezin en die kon niet achter zijn huis komen. Die moest via het zijpaadje langs onze woning, pal achter ons achterraam langs en dan hun eigen tuin in. Die hadden recht van overpad, zo heet dat dan. Maar ze gaan gewoon dwars door je tuin heen. Maar ja, dat zijn dus rechten die worden verkregen. En soms heb je ook rechten die worden opgebouwd door de jaren heen. Als je een stukje grond hebt en nou, de buurman die wil eigenlijk achter zijn schuur komen, maar die kan er alleen maar langs als die dan even over jouw terrein loopt. Of als, dan op een gegeven moment dan sta je daartoe. En als je dat al 10 keer toe hebt gestaan en je hebt het gezien, en dan op een gegeven moment wordt het een beetje ongeschreven regel dat hij er langs mag. Dat heet dan gewoonterecht. En als je dan opeens na de 11e keer denkt, ja, hallo, wat is dit? En je wordt boos, dan zegt hij, ja, ik ben er al 10 keer langs gegaan. Het mocht 10 keer en nu opeens niet meer. Nou, zie je, het woordje recht, je kunt er van alles bij bedenken. Bij oorlog heb je soms het recht van de sterkste. En dan zie je dat grenzen opeens niet meer zoveel betekenen. En dan gaan mensen gewoon over de grens heen. Nou ja, dus zo in een notendop. Nou, een ander recht wat de jeugd misschien heel erg aanspreekt, is het recht als je 18 wordt. Als je 18 wordt, dan krijg je opeens ook allemaal rechten. Dan mag je stemmen, dan heb je het stemrecht. Maar je mag ook alcohol kopen. En sommigen denken dan, we gaan lekker kluppen. Even lekker de kroeg in. Nou, er zijn er allerlei dingen die je kunt bedenken als je 18 wordt. En je bent ook financieel onafhankelijk, hoewel dat niet helemaal waar is. Want je ouders zijn volgens mij tot je 21ste ook nog mede financieel verantwoordelijk. Dus dat, daar zitten nog wel weer wat haakjes in de ogen aan. Nou ja, het geestelijke volgt hierin het natuurlijke. Ik heb nu eigenlijk het aantal natuurlijke rechten aangegeven. En het geestelijke volgt daarin. Volgende week hebben we hier Kees Goedhart. En als ik zeg van nou, vorig jaar was hij hier ook. En hij had één uitspraak had in zijn preek. En die is volgens mij bij heel veel mensen blijven hangen. Dat is dat het natuurlijke volgt het geestelijke. Dat ging was in een bootje had hij. En dat ging een storm was erop. Hij zag die golven. En hij ging erop. En het natuurlijke volgde het geestelijke. En het geestelijke volgde het natuurlijke. Nou, volgende week ben ik er niet. Maar dat miste ik hem. Maar dan kan ik hem misschien nog wel weer nakijken. En die preek gaan we nu niet overdoen. Daar gaat het nu niet over. Maar je ziet dus, het geestelijke volgt heel vaak op het natuurlijke. En nou ja, als je het dus over God de Vader hebt, dan kan het dus allemaal beelden bij je oproepen. Dan kan het dus het papa-gevoel bij je oproepen. Mijn vriend, degene bij wie ik me veilig voel. Maar ja, we hebben net gezongen. En God is ook heilig. Een heilig God. Een verterend vuur, zeggen we soms wel. En ook rechter. En God als rechter, daar hebben we het nog helemaal niet zo heel vaak over gehad. Terwijl het staat gewoon in de Bijbel. En als we er dan aan denken, dan kennen we hem wel als rechter, maar dan meer zeg maar voor de eindtijd. Aan het eind van de tijden, dan worden wij geoordeeld. En dan is God de rechter, Jezus onze advocaat en de Satan de aanklager. Zo zien we het dan vaak. Maar ook in deze tijd zijn er rechtszaken in de Bijbel. En het voordeel, zeg maar, als je dan aan God als rechter denkt. En wij denken vaak, we komen eigenlijk uit een geschiedenis waarin het heel vaak over geestelijke strijd gaat. Hè. We trekken onze wapenrusting aan, we gaan strijden. Hè. Er zijn bolwerken, dan gaan we die bolwerken bevechten. En dat, zeg maar, als je het in een rechtszaak zet, op zich is dat helemaal niet zo raar. Want dat is een hele rustige omgeving. En als je aan een rechtszaak denkt, dan zit daar een rechter, dan zijn er een... het is een setting waar iedereen zit, rustig is. Dus dat is een hele andere setting. Dus dan kom je in een heel ander gebied te zitten. Nou ja, ik heb net al gezegd, het is volbracht, daar begonnen we mee. Van goed, wat is er dan precies volbracht? Want Jezus dood, dat had ook alles met die rechtszaak te maken. Namelijk de rechten die Jezus, die de Satan verkregen had. In Genesis 2 vers 16 staat... En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op die dag dat u daarvan eet, zult u sterven. Nou, ik heb het al vaker gezegd, hè, onze geest stierf toen, hè, de hemel werd van koper, zeg maar. We konden niet meer rechtstreeks met God in verbinding komen. Als we met God wilden praten, dan kwam God naar ons toe. En nou, in sommige gevallen in het Oude Testament, dan geeft God zijn geest aan bepaalde personen. Vaak voor een bepaalde tijd, dan zien we het dan. Maar de mens zelf kon niet meer tot God komen. Je moest dan offeren, een hele offerdienst was er. En ja, de duivel, de Satan, die houdt dus God aan zijn woord. Hè? Want God heeft zelf gezegd, het was natuurlijk nog niet opgeschreven, maar hij had wel gehoord. Hè? Want op die dag dat u daarvan eet, zult u sterven. Ja, dus dat heeft God zelf gezegd. En de duivel, die schrijft dat op. Hè? Die confronteert God ermee. Ja, dat heeft u zelf gezegd. Ja, hij kent de Bijbel, we weten dat heel goed. Dus de heerschappij die over de schepping, de mens was aangesteld als heerser over de schepping. Hij mocht de namen geven aan de dieren. En de heerschappij over de schepping, die heerschappij ging over op de Satan op dat moment. En dan zie je dus eigenlijk bij, als Jezus in de woestijn komt, dat verhaal, zie je ook dat de duivel zegt van, nou ja, dat is allemaal voor mij. Kniel maar, dan geef ik het aan je. Nou, Jezus kende de schrift, die zegt van, nou, dat gaan we niet doen. Ik ga het op een andere manier doen. Nou, we weten hoe dat eindigde. Dat eindigde aan het kruis. En daar riep God uit, het is volbracht. Het juridische gedeelte was volbracht. Hij betaalde daar met zijn lichaam en met zijn bloed. En dat bloed, dat roepen wij dan altijd aan. Even weer terug naar het Oude Testament. Daar worden ook rechtszaken gevoerd. Als je denkt van goed, hè, wat is er nou precies met de rechtszaken? Bijvoorbeeld in Psalm 9, vers 2 tot 5 en 8 en 9. Daar staat: ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste, want mijn vijanden zijn teruggedeinsd. Ze zijn gestruikeld en van voor uw aangezicht omgekomen. Want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter. En dan in vers 8 gaat het verder. Maar de Heere zetelt voor altijd. Hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken. Dat is eerlijk rechtspreken. God als rechter, Jezus als advocaat, als middelaar en de Satan als aanklager. En Jesaja die heeft ook een tekst. Daarvan halen we heel vaak het tweede gedeelte aan. In Jesaja 1 vers 18, daar lezen wij altijd: al waren uw zonden als scharlaken, hartstikke rood, al zijn je zonden hartstikke zichtbaar, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmazijn, ze zullen wit worden als witte wol. Maar daarvoor, dat lezen wij niet, er staat: kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Dus God plaatst daar een rechtszaak aan vooraf. En het bloed van Jezus heeft betaald voor onze zonden. Maar Jezus zegt van goed, dat gaan we in de rechtszaak brengen. En dat bloed is dan het bewijsstuk. Er zijn bewijsstukken tegen ons verzameld. Ik ga het straks nog even verder uitleggen. En Jezus bloed is dan eigenlijk het betaalmiddel. Hè? Want we zijn schuldig. Als we in de rechtszaak komen, dan staan we schuldig. En toch zegt Jezus eigenlijk best wel vrolijk: kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Dat is helemaal geen droevig iets of zo, of helemaal geen zwaar iets. Je kunt er best wel een zwaar gevoel bij krijgen. Oeh, rechtszaken, weet je wel. Maar deze rechtszaak, God heeft er zin in. En wij kunnen er ook best zin in hebben, want God zegt al: kom, laten wij die rechtszaak voeren. Want jouw zonden, die zijn er wel, die zie ik ook. Die heeft de duivel lagen. Kijk daar Marcel staan. Moest weten wat hij allemaal gedaan heeft. Maar Jezus zegt: ja, er is betaald, dat bloed. Het is volbracht. Dus nu is het dus alles goed. We leven onder een open hemel. De duivel is verslagen. We hebben het onze vader geleerd. Vergeef ons onze schulden. Nou, voilà. Klaar. Maar ja, kennelijk is dat dus niet zo. Want ook in het Nieuwe Testament worden er nog rechtszaken gehouden. Nou, dan wat gebeurt er dan in het Nieuwe Testament? Nou, eentje die erin staat, dat is in Hebreeën 12. Hebreeën 12 gaat eigenlijk over de wedloop die we lopen. En nou, die vertelt eigenlijk van we zijn in deze wereld, zijn we bezig. En we moeten strijden tegen de zonde. We boeken overwinningen. Ik heb daar vorige keer ook wel over gepreekt. Dat is eigenlijk onze ziel, zeg maar, waar we nog last van hebben. Onze ziel, daar hebben we last van. Die doet nog steeds dingen waarvan God zegt van: nou, is niet goed. En ja, daar hebben we mee te dealen. Maar onze geest, die mag zich bij God voegen. En nou, als je dan in Hebreeën 12 kijkt, dat is een klein stukje die ik wil lezen, 12 vers 18 tot 25... Er staat eigenlijk een soort beschrijving hoe dan zo'n rechtszaak eruit ziet. En daar wordt eigenlijk verwezen naar de berg Sinaï, waar God was op die berg Sinaï in het Oude Testament. En die berg Sinaï, daar was God. En Mozes die moest erheen, want ja, het rommelde daar en het volk was bang. En God was daar echt een verterend vuur daar. En de mensen konden daar helemaal niet bij, want er was toen nog helemaal geen verzoening voor de zonde gedaan. Nou, daar verwijst dit stukje naar. U bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gerucht zou worden. Dat zijn dus de Israëlieten. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Dat verhaal kent u misschien wel. Als een beesten die de berg opgingen, het was zo heilig, God was daar, die moesten worden gedood. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, zelfs Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. En tot 10.000 tallen van engelen en tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven staan en tot God, de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Nou, en het gaat nog heel even door, ik ga zo verder, want het zijn heel veel woorden. Maar je ziet hier dus eigenlijk iets heel anders. Hè? We zijn nog steeds bij die berg gekomen, maar in het Oude Testament konden we daar helemaal niet komen. Hè? God was enorm boos in die tijd, want er was nog geen zoenoffer. Je moest daar nog offeren. Beesten die de berg opgingen, die mochten daar niet komen. Maar de berg waar wij bij komen, zegt God, wij zijn genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Dat is dus een hele andere plek. Het is misschien wel dezelfde berg. Maar het is de stad van de levende God is wel een hele andere plek. Hè? Tot het hemelse Jeruzalem. En ja, wat is daar eigenlijk aan de rand? Daar is een feestmaal aan de gang. Een feestelijke vergadering is daar aan de gang. Dus hè, dat hele zware van die rechtszaak, ja, dat schijnt hier toch een beetje afgehaald te zijn. En er zijn 10.000-tallen van engelen, er zijn allemaal getuigen die zijn daar, die worden opgeroepen om voor ons te getuigen. De mensen die er zijn voorgegaan, de geesten van de rechtvaardigen die zijn daar. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, die alles heeft volbracht. En tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het bloed van Abel is ook al als getuigenis, het onschuldige bloed. Wat werd gegoten door Kain. Wat uit de aarde oproept. Wat staat daar? Dat het bloed van de middelaar is nog weer veel beter. We mogen daar een beroep op doen. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen. Die op aarde aanwijzingen van God deed horen. Dat is Jezus. Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem. Die vanuit de hemel spreekt. En dan vers 29. Want onze God is een verterend vuur. Wij kennen God als ik ben die ik ben. God is altijd hetzelfde. God was in het Oude Testament het verterende vuur. Het gerommel waar mensen bang van werden. Maar God is nog steeds dezelfde. God is nog steeds dat verterende vuur. Alleen, er is wat volbracht. Er is wat gebeurd. Het offer van Jezus is gebeurd en dat heeft alles omgedraaid. En dan kun je zeggen, goed, oké, dan is alles omgedraaid. Oké, maar dan gaan we dus hemelse rechtbanken voeren zoals dat hier staat. Hoe ziet dat er dan uit? Wat is dan eigenlijk het verschil tussen gewoon bidden en een rechtszaak voeren? Als je het Onze Vader hebt. Daarin staat, vergeef ons onze zonden, net zoals wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Nou, dat heb je misschien aan tafel geleerd uit Onze Vader. Je hebt misschien geleerd om voor je vergeef ons onze zonden. Maar eigenlijk is dat al een oud-testamentische prik. Vergeef ons onze zonden. Want onze zonden zijn immers al vergeven. Nee, Jezus is aan het kruis gegaan. Dus de zonden die wij gedaan hebben en de zonden die wij nog doen, die zijn al vergeven. Maar je staat wel, net zoals wij vergeven voor hen die ons iets schuldig zijn. En dan zie je eigenlijk waarom je dus eigenlijk een verschil hebt tussen gewoon bidden en die rechtszaak. Want wij hebben lang niet iedereen vergeven. Als je gewoon in je eigen leven nagaat en je gaat nadenken over onvergevingsgezindheid. En dan kan het best wel zijn dat je zegt van nou, als ik aan die persoon denk. Ja, dan weet ik eigenlijk niet of ik daar wel vergevingsgezindheid in mijn gedachten krijgen. Ik krijg misschien andere gedachten bij een bepaalde naam naar boven. En kijk, dat het gebeurt, dan dat gebeurt. Maar de duivel is de aanklager. En als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan ziet de duivel dat en die schrijft dat op. Nou, Marcel die zegt wel van ja, hij wil graag dat ze zonde worden vergeven. En die zegt hij van ja, want hij zegt ook dat hij zijn naast heeft vergeven. Maar dat is helemaal niet zo, hè, want ik weet dat. En die gaat naar God toe, dus moet eens kijken. Hij zegt dat. En dus de aanklager. Want de duivel klaagt ons dag en nacht aan, vergis je niet. Die staat daar. Hij is wel op de aarde gegooid. Maar hij klaagt ons nog steeds aan. Hij is nog steeds de aanklager die ons aanklaagt. Ja, dus wat wij doen, daar heeft de Satan nog steeds een punt. En zegt van nou, dan gaat hij dus elke keer weer mee naar God toe. En dan gaat het dus niet om dat onze zonden. Ik heb een keer een preek gehoord die zei van nou, dit is de enige tekst in de Bijbel die daar staat. Maar als je zelf niet kunt vergeven, omdat God jou heeft vergeven, als jij niet kunt vergeven, dat is een zonde die niet vergeven kan worden. Nou, zo'n preek heb ik een keer gehoord. Nou, ik had toen al wel een beetje alarmbelletjes van dit klopt gewoon niet helemaal. Maar ik kon het nog niet precies onder woorden brengen. Maar dit heeft dus betrekking op de rechten die daar dus plaatsvinden. Nou, als je dus jouw zonden zijn wil vergeven. Hè? Als je zegt van vergeef u mij mijn zonden. Eigenlijk zeg je dank u wel dat u mij mijn zonden hebt vergeven. Hè? Want ze zijn al vergeven. Maar er worden wel rechten geclaimd door de Satan, want ja, je hebt zelf nog niet iedereen anders vergeven, terwijl je het wel zegt. En dus hij heeft daar wel een claim liggen. En nou ja, daarmee kan er dus iets in jouw leven geblokkeerd worden. En wij zeggen dan eigenlijk van goed, wat er dan geblokkeerd wordt, dat is je bestemming. Nou, als je dus kijkt naar de hemelse rechtbanken, hè, waar we overheen gaan. Ik heb er al een klein stukje van in de infomail gezet. Hè, dan de hemelse rechtbanken die gaan over jouw bestemming. Hè, in het groot voor de Waarde voor Leven gemeente gaat het over de bestemming die de gemeente heeft. Hè, als ik dan, dan ga je kijken, goed, wat voor bestemming heeft deze gemeente dan? Want ik draai nog niet vanaf dag nul mee in deze gemeente. Dus dan ga je de mensen vragen die hier al heel erg lang in de gemeente zitten. En dan zegt, wie van deze gemeente is uit de geest geboren? Heb je gezegd toch? Ja, deze gemeente is uit de geest geboren. Dat zijn woorden die worden gesproken over de gemeente. De gemeente, wij zijn, even kijken. We zijn een profetische gemeente. We zeggen altijd over onze gemeente, hier is het profetische heel belangrijk. We zijn een gemeente van gebed. En dat is allemaal waar. En dat profetische, alles wat wij dus claimen over onze gemeente, dat is hoe wij zijn. Dat is de bestemming van de gemeente. En als je dan zeg maar iets doet in de gemeente wat daar niet mee strookt. En dat natuurlijk doen we dat, want wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan gaat dus de duivel het opschrijven. Die zegt van ja, ze zeggen ze wel mooi, uit de geest geboren, glijd door de geest. Maar ja, eens kijken wat ze doen. En dan kan natuurlijk van alles zijn. Maar nou ja, en daar moet je dan achter komen. En ook niet alles weet je natuurlijk van tevoren. En als je dan naar je eigen leven kijkt, en dan zeg je goed, wat voor dingen kunnen er allemaal in mijn leven zijn die dus een claim leggen? Want je hebt dus een bestemming. Een bestemming op jouw leven zitten. Een van de bestemmingen is natuurlijk kind van God zijn, deel van het huis zijn, deel van Gods universele gemeente zijn. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een persoonlijke bestemming. En voor de ene is dat heel erg duidelijk. De ene die heeft echt zoiets. En het is natuurlijk ook zo, hoe ouder je bent, hoe meer je bestemming ook wel duidelijk wordt uit de dingen die je doet. Of misschien ook wel niet. Dat je zegt van, nou, ik weet het niet. Of je zit op periodes dat je zegt van, goed, ik heb voor nu heel duidelijk een bestemming gevonden. Ik heb echt het gevoel dat ik nu wandel in mijn bestemming. Maar ja, wat er daarna komt. En dan die bestemming, dat is heel belangrijk dat je die weer open naar God toe. En dan alles wat er dan op je pad komt, wat dus belemmeringen kan opheffen, ja, die grijpt de duivel aan. En die, eigenlijk zegt hij dan van goed, daardoor kun je niet meer zo goed je bestemming bereiken. Nou, wat kan dat nou allemaal zijn? Ik noemde net al bijvoorbeeld onvergevingsgezindheid. Dat is echt iets waar ik denk heel veel mensen wil mee zitten. Dat kan natuurlijk heel groot zijn. Hè. Je kan je ook echt iets zijn aangedaan door iemand. Ja, als jou echt iets is aangedaan door iemand, bijvoorbeeld in je familiesfeer of in de gemeente, wat zo heel erg pijn doet, en dan heeft dat een wond geslagen. En dat heeft ook een periode nodig. Het is niet zo dat je dan, ik wil niet zeggen dat je dat even naar een rechtbank toebrengt en dat het dan weer is opgelost. Maar die rechten die daar zijn, daar moet je wel iets mee doen. En dus je hebt onvergevingsgezindheid, maar je hebt ook gewoon zonden die je doet. Hè? Bijvoorbeeld verslavingen die je kunt hebben. Hè? Kijken naar porno, je kunt verslaafd zijn aan geld, je kunt verslaafd zijn aan macht. Er zijn verslavingsvormen, genoeg waar je aan verslaafd kan zijn. En al die zaken waar je aan verslaafd kan zijn, ja, die weet de Satan en die schrijft hij op in zijn aanklachtenboekje. Daarnaast heb je ja, ook nog, als je zegt van goed, ik voel me altijd, of ik heb een soort verslavingsvorm, maar ja, dat heb ik eigenlijk al van jongs af aan. Dan kan het ook zijn dat het in je familie zit. En dat is best wel een beetje lastig. Hè? Want we zeggen aan één kant van goed, de zonden van onze voorgeslacht of de voorden van onze voorvaderen worden ons niet aangerekend. Nou, dat is ook zo. Iedereen wordt gerekend naar zijn eigen zonde. Maar als je voorgeslacht iets gedaan hebt, kun je er dus wel last van hebben. Als jouw opa in de Wicca zat, in de witte magie, of nog erger, dan heeft dat rechten verkregen. En die rechten gaan, net zoals normale rechten in de familie, gaan die door. Ja, bij stromen van leven, cleansing stream van vroeger, daar krijg je er ook onderwijs over. En dan zie je ook dat soort dingen kun je allemaal verbreken. En heel veel dingen weten we natuurlijk helemaal niet. Hè, wat er allemaal in je voorgeslacht heeft plaatsgevonden. Dus al die dingen, daarvan zeg je van ja, soms moeten we het gewoon maar bij God brengen. Van, ik weet niet precies wat er in mijn voortgeslacht is. Maar ik voel me heel erg naar geld toe aangetrokken. Ik heb een enorme drang naar geld. Ik wil altijd meer geld hebben. Mijn vader had dat, mijn opa had dat. En dan zie je dus een patroon. En dan zeg je van goed, daar moet ik iets mee. Nou, dan kun je dat dus in een rechtszaak brengen. Nou, hoe ziet nou zo'n rechtszaak eruit? Nou, de Openbaring heeft het over boekrollen. De boekrollen, daar heeft God. Nou, hoe moet je dat nou zien? Nou, misschien bekijk het net als een Bijbel. Hè? Een Bijbel, er zitten ook allemaal boeken in. Het is één boek, en er zitten allemaal boeken in. Zoals in die rechtszaak, in de hemel, staan ook allemaal boekrollen. Heel belangrijk boek, een heel belangrijke boekrol. Wie weet wat het belangrijkste boekrol is die in de hemel is? De boekrol van het leven. De boekrol van het leven, daar staat je naam in. Als je tot bekering komt, dan komt je naam in de boekrol van het leven te staan. En nou ja, die staat er en dat is eigenlijk los van wat je dan. Staat er los van de zonde die jij doet. Je komt tot bekering, je geeft je hart aan God en je naam wordt bijgeschreven, leert de Bijbel ons. En nou ja, daarnaast heb je dus allemaal andere boekrollen. En nou, de duivel houdt dus ook een boekrol bij. Een aanklachtenboekje is dat eigenlijk. En je hebt ook een boekrol van je bestemming. Een boekrol voor zaken die voor jou pleiten. We zeggen al, het bloed van Abel pleit voor jou. Van de martelaren lazen we net. Gelovige ouders die voor je bidden. En het allerbelangrijkste, het bloed van Jezus. Nou, en dat breng je dan allemaal in. En wat is dan de bedoeling van die rechtszaak? De bedoeling van die rechtszaak is dat je dat voor Christus brengt. En dat je zegt van goed, dit zijn de rechten die zijn verkregen. Ik wil graag vrijspraak. En dan zegt God van, nou, dat is helemaal akkoord. Want er is betaald. Het is volbracht. Het bloed van Jezus is genoeg. En dan is er dus vrijspraak. Nou, daarnaast heb je natuurlijk dan een heleboel zaken van ja, waar moet je dan allemaal van worden vrijgesproken? Hè? Als je dan, ik heb het nu eigenlijk over blokkades in je leven, machten, hè, de geestelijke wereld. Want we hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen geesten. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je in de Bijbel leest, hè, dan zie je daar best wel, ja, als je daarover bezetenheid hebt, dan heb je dus over mensen die worden bezeten door geesten. En ik kan best wel voorstellen dat je denkt, van, oh, ja, moet ik daar bang voor zijn, hè? Die geestelijke wereld. Nou, dan zeg ik altijd als eerste altijd van goed, hè, er zijn demonen, hè, er is een geestelijke wereld. Maar er zijn meer engelen. Demonen zijn gevallen engelen, maar er zijn meer normale engelen. Want de duivel werd op de aarde gegooid met 1/3 van de engelen. Dus 2/3 is goed en 1/3 is slecht. En dat zeg ik altijd als je denkt van goed, moet ik bang zijn voor demonen? Misschien, maar er zijn meer engelen. Dus als er 1 demon bij je staat, staan er 2 engelen ook om jou heen om je te beschermen. Vragen die je kan hebben. Hoe vaak zou ik dan eigenlijk een rechtszaak moeten voeren? Nou, ik denk dat heel veel mensen die hebben eigenlijk al rechtszaken gevoerd zonder dat ze daar erg in hebben. Als je naar God toe gaat, dan ga je natuurlijk naar hem toe als rechter. Dan ga je brengt je zonde voor hem. Je pleit op het bloed van Jezus. Dat is, in het klein is dat natuurlijk al een rechtszaak. Alleen dat is dan inderdaad de rechtszaak voor de zonde. En moet ik dan ook door bevrijding heen, hè, als ik dat zo hoor? Dan kunnen er best wel wat blokkades zijn opgebouwd in mijn leven. We hadden het vorige keer al, hè, 7 stappen van bevrijding is al genoemd. We hebben dan stromen van leven, cleansing stream, hebben we een aantal gedaan. Dat zie je ook, hè, daar worden blokkades opgeruimd. En wat gebeurt er dan als je die op... Wat gebeurt er dan eigenlijk als je die opruimt? Nou, de weg naar de Vader die wordt makkelijker. Want we zeggen dan eigenlijk, toen Jezus stierf aan het kruis, toen was het volbracht. Het voorhangsel scheurde. De weg naar de Vader was weer open. We konden weer rechtstreeks in contact komen met God. Maar ja, volgens gaan wij zondigen. En komen er dus dingen in ons leven. En geven wij rechtsgrond weg. Nou, dan moet je als eerste dat beseffen. Ja, het is vaak eerst bewust worden van. Ik word me bewust van dat er een stukje rechtsgrond in mijn leven is. En misschien zit dat dus in de familie. Misschien zit het in het voorgeslacht. Ja, als je een toverij denkt, dan kan een hele sterke demonen ook zijn. En dat kun je dus bij de Vader brengen. Je kunt zeggen van goed, hè, ik geef die rechtsgrond, ga ik mee naar God. Ik vraag vergeving daarvoor. Ik pleit op Jezus bloed en er komt vrijspraak over. En dat is zeg maar in het persoonlijk leven, in de gemeente zal het nog wel wat anders zijn, wat we dinsdag gaan doen. Daarnaast is het zo, er zit ook een stukje ongrijpbaarheid bij. Hè? Dus ik las dan, of ik hoorde eigenlijk een verhaal van een vrij jonge jongen. En die had een beetje een dwangmatigheid. Die moest altijd 5 keer bidden voor vergeving, anders werd hij niet vergeven. Had hij zichzelf wijs gemaakt. Dat is een bepaalde dwangmatigheid. Is dat dan psychisch? Of is dat dan iets geestelijks? Nou, de psychische kant en de geestelijke kant, dat ligt natuurlijk best wel eens lastig. En dan is het ook goed om niet altijd te zeggen, ja, dat is geestelijk. Dus we moeten een gebedje erover uitspreken en vrijzetten. En het kan ook echt iets psychisch zijn, waarin je de psychische kant moet onderzoeken. Het is niet zo dat de geestelijke kant de psychische kant helemaal opheft, zeg maar. Nou, even kijken hoor. Een zonde... Ik had dat nog als vraag. Kun je een voorbeeld geven hoe dat werkt met een zonde die een rechtsgrond geeft? Ik heb dus al onvergevingsgezindheid genoemd. Want als je dus aan iemand denkt die jou een negatief gevoel geeft. En die jij buiten ziet. Dan kan dat jou best wel van jouw bestemming afhouden. Want als jij iemand kent, bijvoorbeeld goed mee kon. En er is iets tussen jou en hem en tussen hem en jou ingekomen, of haar en jou ingekomen. En jij komt die tegen op straat, of je komt die tegen in de winkel. Wat ga je dan doen? Nou, ga even een blokje om. Weet je wel? Of even. Het wordt een beetje ongemakkelijk. En eigenlijk zeg je. Dat gevoel is al. Dan kun je al zeggen. Nou, daar zit dus iets niet goed. Want anders ging je daar wel rechtstreeks naartoe. En die aanklachten. Ja, die worden dus opgeschreven. En die houden je ook wel van je bestemming af. Want elke keer dat je die persoon tegenkomt, elke keer dat je daaraan denkt, geeft dat het negatieve gevoel. En dat houdt je bij je bestemming weg. Want een negatief gevoel, je psyche, je geest en je lichaam hangen ook met elkaar samen. Dat is weer een ander verhaal. Ik wil dat niet makkelijk aan. Sommige dingen zijn echt een proces. Het is niet zo dat elke blokkade of alles wat je met mensen hebt meegemaakt, dat het even in een gebed of in een rechtszaak voorbij is. Sommige dingen zijn ook processen die mogen daarin gebracht worden. Nou, een ander voorbeeld is woorden die je over jezelf uitspreekt of over jou zijn uitgesproken. Nou, dat is best wel een dingetje, want ik merk dat heel veel gebeurt. Je spreekt best wel wat over jezelf uit, maar er is ook best wel wat over jou uitgesproken. Ik spreek echt mensen die zeggen, er is altijd over me uitgesproken, ja, je bent lui. Jou lukt nooit iets. Het wordt nooit wat met jou. En dat gaat resoneren in je hoofd. En alles wat je gaat aanpakken, dat valt uit je handen, want het wordt nooit iets met jou. En dan zie je, dat heeft dan een rechtsgrond gekregen. Terwijl je soms dus helemaal niks aan kan doen. Het kan over jou zijn uitgesproken. En toch heeft het dan zijn invloed op jou. Nou, dat soort dingen kun je dan bij een rechtbank brengen. En er kunnen ook mensen jou bij helpen. Sommige dingen moet je ook niet alleen doen. Daar mag je ook best wel wat voor doen. En als ik naar mezelf kijk, in sommige dingen ben ik best wel lui. Ik ben een taakgericht iemand, maar ik heb een deadline nodig. Ik heb het ook doorgegeven aan een van mijn kinderen, zei laatst. Ja, dat heb ik van jou. Ik heb dat ook een beetje. Nou, dat zie je dus. En ik heb dat ook over mezelf uitgesproken. Ik zeg dan, ik heb een deadline nodig. Nou, wat spreek ik uit? Wat gebeurt er dan? Als ik dus iets heb, een klus heb, en de klant zegt van, ja, het heeft geen haast, ik hoef het nog niet te hebben. Het komt mijn handen niet uit. Je ziet dan, er valt een stukje luiheid over mij. En als ik dat dan kan doen, ja, dan ga ik een filmpje kijken, een boekje lezen, een middagdutje doen. Want het heeft geen haast. En ik heb dat over mezelf uitgesproken. En dat zijn dus dingen die mag je best wel verbreken. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, vorig jaar heb ik 2 begraafplaatsen gemeten. Die moesten worden voor een gemeente, die moesten worden uitgetekend. En dan gingen ze dan een offerte bij maken voor het onderhoudsbedrijf. En eentje hadden ze nodig en eentje niet. Was vorig jaar april heb ik hem gemeten, hij ligt nog steeds op de plank. En Aniek zegt altijd tegen mij, heb je die begraafplaats al gedaan? En dan zeg ik altijd, ik heb nog steeds niemand horen klagen daar. Er zit geen deadline aan. En dan neem ik mezelf elke keer weer voor om het toch te doen en het lukt niet. En dan zie je, waarschijnlijk ligt er dan toch een blokkade en moet je dat in de rechtbank brengen. En zeggen, ik wil die luiheid, dat ga ik een keer voor Gods troon brengen. Want het is iets wat mij toch van mijn bestemming afhoudt. Want elke keer komt het terug. Het zit wel in je hoofd. Het houdt andere dingen tegen. Nou, in de gemeente gaan we dat dus ook doen. We zijn uit de geest geboren. We zijn geleid door de geest. We zijn een profetische gemeente en alles wat daarmee niet strookt, ook dingen die we niet weten, mag je dan voor Gods troon brengen. Mag je zeggen, van goed, dat is maar een van de dingen. Maar je gaat vrijspraak voor de gemeente. En dan zo'n rechtszaak is een heel mooi iets, heb ik al gezegd. Hè? Jezus zegt tegen ons, kom, laten we rechtszaken voeren. En niet zo, we moeten echt nodig een rechtszaak voeren en dat wordt zwaar en zware aanklacht. Zo staat dat helemaal niet in de Bijbel. Jezus nodig je uit. Kom, laten wij rechtszaken voeren. En breng het in het gericht. En er is maar één uitkomst. Er komt vrijspraak. En als je vrijspraak krijgt, dan wordt het opgeruimd. Dan gaat het van je bestemming af. Kom je in de vrijheid en kun je weer vrij gaan leven. En dat is ook wat we voor deze gemeente graag willen. En ook voor ons persoonlijk leven. Nou, een hele hoop informatie. Het is 10:30, zie ik op die klok. Dus ik kan nog even doorgaan. Ik denk dat het ook goed is om in gebed te brengen. Ook goed om nu, maar ook naar de toekomst, bij jezelf af te vragen. Goed, wat voor patroon heb ik eigenlijk in mijn leven? En waarom lukken sommige dingen gewoon niet? En waarom? Sommige mensen zeggen misschien van, je bent al voor het ongeluk geboren, weet je wel. Alles wat je doet, ja, echt zo, alles, er komt elke keer, dan gaat er wel weer wat mis. Wet van Murphy. Maar allemaal dat soort dingen zijn allemaal woorden. Die mag je allemaal bij God brengen. Ik denk dat het goed is om na te denken. Wat is er in jouw leven? Wat kan een blokkade zijn? Wat zit er in jouw familie? En dat mogen we bij Gods troon brengen. En dat kan in het klein. Ik denk ook dat het goed is om in de toekomst daar een keer weer een programma met de hele gemeente te doen. Met een groot deel van de gemeente, iedereen die wil. Dat hoeft niet per se even stappen te zijn. Dat kan stroom van leven zijn. Of dat kan misschien iets zelfgemaakt zijn. Om toch, ook als je zelf ergens mee worstelt en je weet het gewoon niet, om dan elkaar daarin te helpen. Het is ook een gave die mensen krijgen om bijvoorbeeld dat aan te wijzen. Ik zit dan bij Cleansing Stream. En we zitten dan met elkaar te bidden voor en we hebben één iemand erbij. En die kan zo de zere plek bij iemand, de vinger op de zere plek leggen. En zeggen, volgens mij heb jij pats. En dat, dan bijna altijd raak. En dan denk je, hoe kan dat? Weet je wel? En dan komt het omhoog. Hè? Dan kun je elkaar helpen om dat tevoorschijn te bidden. Wij noemen dat ook bid de ander tevoorschijn. Nou, het is heel veel wat je daarin kan doen. Ik denk dat we het nu in het klein gewoon mogen doen. Om zaken bij God te leggen die in ons leven spreken. En ik wil jullie daarbij voorgaan in gebed. Als jullie met me willen gaan staan. Voor zover mogelijk. Je vader, we komen bij u. We komen bij u op deze zondagmorgen. Vader, want er is geen betere plek om bij u te komen. We komen bij onze vader. We komen bij onze vader op schoot. We komen ook bij onze rechter. Bij onze rechter die rechtszaken voor ons voert. Die ons graag vrij wil spreken. Ja, zo komen we ook deze ochtend bij u, vader, met de dingen die wij gedaan hebben. En de dingen die wij gedaan hebben, daar is voor betaald. Dat is volbracht. Daar mogen wij het bloed van Jezus over uitbidden. Vader, we komen ook met de rechtsgronden in ons leven bij u, vader. De zonde, misschien hebben we een boezemzonde. Een zonde waar we eigenlijk helemaal geen afscheid van willen nemen, omdat het zo lekker voelt, het zo goed is. Vader, we komen met onze geschiedenis bij u. We komen vooral bij u om te vragen aan uw Heilige Geest. Maakt u die terrein in ons leven duidelijk die wij nog niet duidelijk hebben. Schijnt u met uw licht op ons leven. Geeft u door uw Heilige Geest inzicht in ons leven. En wat er niet goed is. Wat rechtsgronden kan geven. Vader, we brengen dat voor uw troon. En daar is de aanklacht van de duivel over ons leven, vader. En de duivel zegt, dit en dit heb jij niet goed gedaan. En we staan inderdaad schuldig voor u. En daarom roepen wij het bloed van Jezus aan. Als redmiddel. En u zegt, er is voldaan. Er is voldaan voor jouw zonde. En er kan maar één uitspraak dan zijn, vader. En we danken u dat u die uitspraak doet. Dat u rechter bent. En u steekt uw scepter naar ons toe. En u zegt, je bent vrij, zoon. Je bent vrij, dochter. Je bent vrij zoals jij hier zit. En je mag naar huis gaan in vrijheid. Want het is volbracht. Amen.